Iedereen van harte welkom op wellicht de voorlaatste avond van 2023. Nu, als u zich nog herinnert, hebben we in de afgelopen studie de proloog afgewerkt en heb ik de week van de nieuwe schepping ingeleid, waarvan u opnieuw op het overzicht in de rechterbovenhoek de indeling ziet. Nu, het eerste gedeelte van de nieuwe scheppingsweek omvat, zoals je ziet, Johannes zijn getuigenis van Jezus, wat dat vervolgens uit twee onderdelen bestaat, waarvan we slechts vanavond één onderdeel gaan overdenken. En tijdens de voorbereiding is mij bij het raadplegen van diverse uitleggers eigenlijk opgevallen dat er weinig duiding werd gegeven bij dit gedeelte die, ja, om het zo te zeggen, een toegevoegde waarde was. Johannes komt al uitvoerig aan bod in de proloog en de meesten, dat ik toch geraadpleegd heb, die hadden precies hun pijlen al verschoten in de proloog. En dat sluit zo'n beetje aan, denk ik, bij het feit dat binnen de protestantse evangelische wereld de rol en de plaats die Johannes de Doper inneemt in het hele Jezus gebeuren vaak onderbelicht blijft en dus niet naar waarde geschat wordt. En nochtans wordt in alle evangeliën de rol van Johannes de Doper als onmisbaar geacht om de persoon en de bediening van de Heer Jezus te begrijpen. Ik geloof dat dit ook grote consequenties heeft voor de wijze waarop men tegen het eindtijd gebeuren had aankijken. Dat was in elk geval zeker het geval voor Israël, toen dat Johannes in hun midden kwam om te getuigen. We gaan dat vanavond ontdekken. En dat is opmerkelijk genoeg ook voor vele christenen vandaag de dag niet anders. Vandaar dat ik wederom rustig de tijd ga nemen om dat zo helder en zo duidelijk mogelijk toe te lichten. Laten we na goede gewoonte een stukje uit de schrift ook lezen. Ik heb er niet voor gekozen om die hele scheppingsweek te lezen. Ik zag daar niet zozeer het nut van in. Vermits dat we nog niet eens Johannes zijn getuigenis van Jezus gaan kunnen afwerken vanavond. Maar laten we lezen vers 19 tot 34. Waarvan u ziet dat het eerste vers en het laatste vers schuin staat, omdat dit een insluiting vormt, inderdaad. Dit zegt Gods woord. En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem naar hem toe gezonden hadden, om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en loochende het niet, en hij beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan, bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tot hem, wie bent u? Opdat wij antwoord geven aan hen die ons hebben gezonden. Wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van een roepende in de woestijn, maakt de weg van de Heer recht, zoals de profeet Jesaja heeft gesproken. En zij waren gezonden uit de Farizeeën. En zij vroegen hem en zeiden tot hem, waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, nog Elia, nog de profeet? Johannes antwoordde hun en zei, ik doop met water, midden onder u staat een die u niet kent, die na mij komt. Ik ben niet waard zijn schoenriem los te maken. Dit gebeurde in Bethanië, over de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei, na mij komt een man die mij voor is, want hij was eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël openbaar wordt, daarom ben ik komen dopen met water. En Johannes getuigde en zei, ik heb de geest zien neerdalen als een duif uit de hemel, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij heeft gezonden om te dopen met water, die zei mij, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Nu, de tweede proloog van Johannes' verhaal, die nieuwe scheppingsweek, die opent met het getuigenis van Johannes. Wat dat gezien vanuit die eerste proloog, naar wat we toen ontdekt hebben, te verwachten was. Vooral omdat Johannes de Doper zijn getuigenis aangaande de Heer Jezus aan de oorsprong ligt van Johannes zijn evangelieverhaal. Er was namelijk van Gods wegen iets gebeurd waarnaar wij wel moesten handelen, zegt Johannes, want, herinner je vers 6 van de proloog, er was een mens van God gezonden. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. En dit evangelie, vrienden, dat is het resultaat van het feit dat Johannes gehoor gaf aan Johannes de Doper zijn getuigenis. Nu, vanuit de synoptische evangeliën weten we al dat Johannes aanzienlijke menigten op de been bracht. Maar natuurlijk, de nodige aandacht trekt van het Joodse leiderschap te Jeruzalem. En daar wil ik toch even een moment bij stilstaan. De openingswoorden zijn, en dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem naar hem toe gezonden hadden, enzovoort. Nu, zoals je ziet in het eerste zinnetje onder de tekst, de Joden uit Jeruzalem heb ik beiden in kleur gezet en erbij gezet, heel kort samengevat, heel gebruikelijk, niet noodzakelijk negatief, velen geloven, zoals we gaan zien in 8 en hoofdstuk 11, maar, hoewel ook, vaak vijandig in dit evangelie, de Joden wel te verstaan. Het is al heel opmerkelijk dat van in de openingszin de stad Jeruzalem vermeld wordt. En dat is meer dan een geografische aanduiding. We zien ook de theologische en historische betekenis die de stad heeft in Israëls geschriften. En een van de hoofdzorgen van de grote profeten, dat is dat Jeruzalem, in plaats van een licht voor de volken te zijn, waartoe dat het geroepen was, om het met Jesaja's woorden te zeggen, een stad vol bloedvergieten en moord geworden is. En bijgevolg is een van de grote profetische vraagstukken, hoe kom je van deze stad, die vol van onderdrukking en ongerechtigheid is, tot een stad die het karakter van God weerspiegelt onder de volken? Jeruzalem is dus heel belangrijk. Het is het centrum van de natie, bedoeld als de stad van de grote koning, de woonplaats van Yahweh. Meer dan een kwart van de stad wordt in beslag genomen door het tempelcomplex. En het is tevens ook de plaats waar de leraren van Israël wonen, die vanuit een verantwoordelijke positie wel eens willen weten, zoals je ziet, hoe die Johannes tegen zichzelf aankijkt. En ze sturen enkele priesters en levieten om zich een oordeel over Johannes te vormen. Een gezantschap van wie dat Johannes nadrukkelijk zegt dat het de Joden zijn. En je begrijpt dat dit soort taalgebruik in de 21ste eeuw onderhand problematisch geworden is. Vanwege de Holocaust en de lange voorgeschiedenis van het antisemitisme. Dat wat de westerse wereld betreft, vooral in Europa sterk aanwezig is. En de Verenigde Staten veel en veel minder. Het is een typisch Europees verschijnsel, als ik het zo mag zeggen. En ik wil dat toch een beetje duiden. Herinner u, toen we bij Marcus stilstonden bij de historische achtergrond van Pilatus, toen heb ik u al verteld dat er heel veel antisemitisme aangetroffen werd in het oude Romeinse Rijk. Pilatus en zijn beschermheer in Rome, Sejanus, weet je nog, waren rabiate antisemieten. Maar, spijtig genoeg, het sluipt ook al heel vroeg binnen in het christendom. En vooral wanneer dat de kerk in de tweede helft van de tweede eeuw zichzelf begint te beschouwen als de plaatsvervanger van Israël, dat door God opgeheven en de steek gelaten is. Wat dat met zich meebrengt, dat men de betekenis en de toedracht van de geschiedenis van Israël in de schriften, dat men het ook gaat opgeven. En men meent zelfs dat die historische teksten op zichzelf niet volledig openbarend zijn. Ja, je moet er andere dingen mee gaan doen om tot de diepere geestelijke betekenis te kunnen komen. Wat absoluut niet de visie is van de Heer Jezus en van geen enkel van de apostelen. Nee? Want zoals we in de proloog al overdacht hebben, is de God van Israël die zich openbaarde op de Sinaï, ja, precies dezelfde God die we in Jezus ontmoeten. Maar zij willen Jezus teruglezen in het Oude Testament, in plaats van te erkennen dat Yahweh, die je in het Oude Testament ontmoet, degene is die tot ons gekomen is in de Heer Jezus. Nu, telkens opnieuw gaan we zien dat Jezus niets uit zichzelf doet, maar de Vader volgt. En het steeds weer opnieuw heeft over de Vader, de Vader, de Vader. Maar je kan niet weten wie de Vader is als je Israëls geschrift niet gelezen hebt. En het is inderdaad bijzonder om de Heer Jezus in Israëls geschriften te ontdekken, maar als je niet oplet, ga je de Heer Jezus gaan verheffen boven de Yahweh die midden onder Israël aanwezig was. En dat kan uiteindelijk leiden tot marginalisatie en vijandigheden ten aanzien van de Joden. Zoals christelijke rellen in de vierde eeuw die Joodse synagogen verwoesten en Ambrosius van Milaan die voor hen opkomt, en ondanks de vraag van de keizer van Rome weigert hij om de aangerichte schade te gaan vergoeden. Wel, vrienden, ik denk dat je toch mag zeggen dat je niet tot zulke acties overhoudt, moest je beseffen dat Jezus en de discipelen en het overgrote deel van de kerk in de eerste eeuw, dat die allen van Joodse afkomst zijn. Nee? Die vijandigheid en haat, die komt ergens anders vandaan. Maar in de 11e en de 12e eeuw wordt het nog veel erger. En de reden is de opkomst van de islam. En wat dat er in Spanje gebeurt bij de invallen van de Moren. Nu, als je al gehoord hebt van IS met zijn onthoofdingen en kruisigingen en seksuele slavernij, well, dan is dat precies wat er toen door de Moren gebeurde in Spanje. Zo vertellen ons zelfs de moslimhistorici. Maar die binnengevallen moslims slagen er niet in de steden onder controle te krijgen. En ze stellen de Joden aan om die steden voor hen te gaan besturen. Wat dan natuurlijk tot hevige spanningen leidt tussen de Visigotische christenen en de Joden. En wanneer dat de tijd begint te keren en dat Spanje heroverd wordt door de Europese mogendheden, dan brengt dat de Joden in zeer nauw schoentjes. En dat leidt tot een zeer wanhopige situatie. En Spanje reageert de Spaanse christenen tegen de Joden als volgt. Ofwel, zeggen ze, ga je je bekeren, ofwel ga je van hier vertrekken. Maar je hebt ons al verraden. Geef dit maar mee als achtergrondinformatie om die complexe problematiek wat nader te belichten. Want in die context, wanneer dat mensen onder druk komen te staan, dan neemt tolerantie en de verdraagzaamheid af. Mensen kunnen tolerant zijn als ze zich niet bedreigd voelen. Maar eens dat ze bedreigd worden, dan pas wordt het echt moeilijk. En dan zie je vaak dat de vijandigheid ten aanzien van de Joden in periodes van grote spanning geweldig toeneemt. En ik vertel u dit alles om eraan te geven hoe moeilijk en onaanvaardbaar het gebruik van de uitdrukking de Joden voor velen wel niet is, gezien dat het in onze dagen zowat evenredig is aan het foute N-woord voor zwarten. Mensen maken zich zorgen dat, ondanks het feit dat Johannes zelf een Jood is, precies blijk heeft van anti-Joods gezind te zijn. Vooral omdat hij die aanduiding, de Joden, niet minder dan 71 maal in zijn verhaal vermeld. Maar we moeten dit toch leren in het juiste perspectief zien, mensen. Allereerst kunnen we toch Johannes niet opzadelen met zaken uit de geschiedenis die gedurende 1500 jaar na hem plaatsvinden. Dat is toch helemaal niet eerlijk ten aanzien van Johannes. En trouwens, in Johannesdagen zijn het juist de synagogen die de plak zwaaien en al hun gewicht in de weegschaal gooien. En zij zijn het die in feite zeggen, die christen, die horen niet bij ons. Die mensen van de weg, dat zijn afvalligen en ze hebben geen recht om zich nog langer onder ons te begeven. En wanneer dat de Joden zo openlijk en publiekelijk afstand van hen nemen, dan wordt het christendom van de ene dag op de andere een illegale godsdienst in het Romeinse Rijk. Van de ene dag op de andere. En waarom? Omdat christenen in tegenstelling tot de Joden geen natie zijn. Ze hebben binnen het Romeinse Rijk niet de rechten van een natie. Naties en het recht om vast te houden aan hun voorouderlijke tradities. Maar de christenen zijn geen natie, het is een bont allegaartje. Daarom hebben ze niet recht om dat te doen. Snap je? Ze gingen niet aan de Jood vragen om een offer te brengen op het altaar van de keizer, weet je? Maar ze vragen dat wel aan de christenen. Bovendien krijg je nu ook Romeinse christenen. En wat doen zij? Wel, zij beginnen tradities van hun Romeinse voorouders te negeren en ze doen gewoon hun eigen ding. En dat gaat geen ontzettend veel problemen opleveren in de eerste, tweede en derde eeuw. En dat is de wereld waarin dat Johannes zijn verhaal schreef, mensen. Dus het is in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, juist andersom, hè? Ben je volgen? Nu, wat als zich in Johannes zijn verhaal afspeelt, mensen, gebeurt voor 99% onder de Joden. Niet-Joden komen slechts één keer aan bod in Johannes zijn verhaal en dan nog heel kort stonden. En het enige dat die niet-Joden verlangen is om Jezus te zien, inderdaad. Dus het is hier een intern Joods debat tussen Joden die in Jezus geloven en hen die dat niet doen. Over wie dat Jezus is, en of dat hij Gods beloften aan Israël vervult, wat is zijn plaats in Israëls verhaal? Dat is precies wat hier aan de hand is. Op dit punt heeft het dus niks te maken met niet-Joden. Het is het grote debat over wat dat het betekent om Israël te zijn, dat al lang aan de hang is voordat Jezus op het toneel verschijnt. En waarbij dat men niet bepaald lief is voor elkaar, het gaat er wel stevig aan toe. Herinner je dat ik zondagmorgen ook erop gewezen heb, hoe dat de fariseeën minachtend neerkijken op de mensen van het land, zij die de wet niet kennen. En wat de Essenen zeggen over de fariseeën, dan zeggen ze, ze zijn niet echt heilig, ze zijn softies die niet echt serieus zijn. Wij echter, wij zijn doodserieuze heiligheidsmensen. Ja, het is het grote debat wat dat nu betekent om het ware Israël van God te zijn. De Joden zijn mensen die een identiteit hebben in een fysieke bloedlijnrelatie met Abraham, wat toch voor hen voldoende is. Kom, schrijf het zo om je te laten zien dat niet noodzakelijkerwijs iets negatiefs is. Maar voor Johannes is dat wel wat dat de Joden zijn. De mensen die aan dat verhaal blijven vasthouden, ze hebben de afkomst, de geschiedenis, de symbolen en de praktijk, maar ze moeten die identiteit nu overdragen aan de Heer Jezus. En dat is het grote onderwerp in hoofdstuk 8. En dan vinden we dat heel wat van de Joden naar Jezus geloven. En wat dan meteen volgt, is dat Jezus op die Abraham-kwestie ten gronde inhaalt. Jullie geloven in mij, zegt de Heer Jezus. Wel, dan moeten jullie nu die Abraham-bloedlijn loslaten. En dat brengt Jezus serieus in het probleem, niet? Nota bene, bij die mensen die in hem geloven. Maar Jezus die blijkt telkens weer maar doorduwen, niet? Doorduwen, doorduwen. Want ze geloven, maar ze beseffen nog niet wat dat betekent, mensen. Ware kinderen van Abraham hebben het geloof van Abraham en niet de bloedlijn. Zoals Paulus ook aangeeft, he? Het watermerk van de ware zonen en dochters van Abraham, dat is zij die een geloofsvertrouwen stellen in Jezus de Heer en de Geest van God ontvangen. En in Johannes 3 zien we dat een van de leraars van Israël in de nacht tot Jezus komt. En wat dat ook historisch mag betekenen, voor Johannes betekent dit dat Nicodemus wel tot het licht komt, maar dat hij nog niet in het licht is. Omdat hij zichzelf nog steeds identificeert met de Joden. Zijn identiteit is geworden in de bloedlijn van Abraham. En de Heer Jezus maakt heel duidelijk dat die tijd voorbij is. Het gaat niet om het vlees, zegt de Heer Jezus, maar om de geest. Alleen de geest maakt je tot een ware zoon en dochter van God. Nu misschien vragen jullie je af ondertussen, waarom toch die focus op de Joden? 71 maal. Daar kun je niet overheen kijken, nee. Waarom die focus op de Joden? Wel, vrienden, is er in het verhaal hiervoor een aanwijzing volgens u? Het is geen quiz, maar je mag gerust een suggestie geven. Nee? Wat bedoel je daarmee? Kan je dat verbinden met iets? Ze met Johannes Evangelie, en het is wel heel aangenaam als het uit dat Evangelie komt. Nee, niet uit die verses. Bank vooruit aan de kus van de juffrouw. Inderdaad, de Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse aan de bron, de behoudenis is uit de Joden. Het heeft daar alles mee te maken, mensen. Johannes, die gebruikt die uitdrukking de Joden, om op een andere manier dat hele Jezus gebeuren in dat verhaal van Israël te plaatsen. Hij schrijft in de Grieks-Romeinse wereld aan Efeze, in de Griekse taal, maar wel volledig gefundeerd in Israëls verhaal. En wat er nog meer kracht bij zet, is het feit dat de christenen zeggen, wij zijn de vervulling van Israëls verhaal. Helemaal niet zeggen de synagoge, jullie horen nog niet eens bij ons. Maar voor Johannes, en ook voor Paulus, heeft de kerk dus Israël niet vervangen. Het begint met Jezus die Joods Israël rondom zich gaat reorganiseren, waar dat vervolgens niet-Joden op geënt worden. En dat is eigenlijk precies, mensen, voordat het telkens doorheen Israëls geschriften gaat. Herinner u, bij het ontstaan van Israël krijg je een gemengde menigte met een zootje ongeregeld dat eveneens mee uit Egypte komt. Je hebt het verhaal van Uria de Hittiet, die samen met al die anderen op Davids heldenlijst zich aangetrokken ween tot het Davidische koninkrijk. En trouwens in Jesaja wordt al aangekondigd dat de volken tot het licht zouden komen, weet je nog? En dat is wat je al ziet gebeuren in de dagen van Salomo, hè? Dus het is niets nieuws dat niet-Joden zich hiertoe aangetrokken weten. En het volledige Nieuwe Testament neemt precies hetzelfde standpunt in. Wij doen niets nieuws, zeggen Paulus en de apostel. Vanuit het oogpunt van het Nieuwe Testament gaat het over het Nieuwe Jeruzalem. En niet over het Nieuwe Athene natuurlijk. Hè? En dat wordt hier opgepikt door heel veelvuldig gebruik te maken van die uitdrukking de Joden. Is dat een beetje duidelijk waarom dat ik daar zoveel aandacht aan gegeven heb? Als er daar geen vragen over zijn, mag ik nog een stapje verder? Dus wat vinden we dat er een delegatie, priesters en levieten vanuit Jeruzalem naar Johannes optrekken? De priesters en levieten zijn naast het feest dat ze dienst doen in de tempel verantwoordelijk voor het onderwijs en de reinheid van Israël. En ze doen dus gewoon een job, hè? Ze gaan Johannes natrekken. En het betreft hier twee vragen, die dat stuk hier eigenlijk in twee opdelen. De eerste vraag is, wie bent u? En de tweede vraag is, waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, nog Elia, nog de profeet? Johannes getuigt dus tot Jeruzalems priesters en levieten. En hij getuigt tot hen die uit de fariseeën zijn, in vers 24, zie je? En dat zijn, ja, zoals jullie alle weten, toch wel belangrijke groepen binnen Israël. Sadduceeën worden hier niet genoemd, alleen deze twee. Nu, die beide delen, die hebben te maken, zo gaan we zien, met de rol van Johannes. En dan in het bijzonder de rol van de Heer Jezus, dus het is heel mooi gestructureerd. Nu, ik ga niet op alles ingaan, Alleen wat ik persoonlijk het belangrijkste vind. Je mag gerust achteraf hier vragen over stellen, maar ik ga gewoon selectief een aantal zaken hieruit pikken. Johannes beleed, zo zien we, Gods gezalfde niet te zijn. En ik denk dat we dat allemaal kunnen volgen. Maar, dat hij vervolgens hier ontkent, dat hij de Elia is, wat moeten we daarmee aanvangen? Gezien bijvoorbeeld, herinner je aan Marcus' proloog, al de kledij van Johannes de Doper wordt beschreven, weet je het nog? Die toch overduidelijk verwijst naar de historische Elia de Tisbiet. En Jezus en Marcus, die tijdens het afdalen bij de verheerlijking op de berg, de drie discipelen had duidelijk maken dat als zij het kunnen bevatten, zegt hij, de Elia al gekomen is. Hoe moeten we dat nu begrijpen? Nou, er worden verschillende oplossingen toe aangedragen. En als goede bereers vraag ik u het om te toetsen aan de schrift. Sommige uitleggers die menen dat Johannes niet echt goed beseft wie dat hij zelf is. Maar dat kan mij persoonlijk niet echt overtuigen. Er gebeurt te veel in Johannes dat suggereert dat Johannes de Doper zichzelf wel degelijk als de Elia ziet. En trouwens, Jezus had toch zijn kledij niet voor hem ontworpen, nee? Jezus is toch niet Johannes kledingstylist, nee? Het is toch Johannes zelf die dat bewust voor gekozen heeft om zich zo te kleden. Er is ook te veel aan de hand in Johannes' eigen prediking dat suggereert dat hij zichzelf als de Elia ziet. Dus dat hij niet goed beseft wie dat hij zelf is, bien essayé met pas de chocolat. Een tweede mogelijkheid is dat die priesters en die levieten denken aan de historische Elia die had terugkeren uit de hemel. En in dat geval zegt Johannes, nee, dat ben ik het niet. Maar persoonlijk denk ik ook niet dat dat de visie is van boek Malachi. Ik denk niet dat Malachi profiteert dat de Elia die heen gegaan is, terug zal komen. By the way, die is toch geboren, hè? Dus moet hij gereïncarneerd zijn. En ik weet niet als in Israël loopt naar reïncarnatie. Dus, hoe geprobeerd, maar drie letters mis. Maar er is nog een meer gefundeerde uitleg, waar ik mij persoonlijk het meest comfortabel bij voel. En laten we eens een keer afvragen, wat voor soort Elia-figuur verwachten zij eigenlijk? Wat verwachten zij dat hij gaat doen? Wel, als je de Joodse buitenbijbelse literatuur erop naleest, dan verwachten zij een Elia-figuur die Gods toorn tot bedaren zal brengen. En die de stam van Israël zal herstellen en die vrede zal brengen in het land. Ik heb een tekstje opgezocht in Sirach, hoofdstuk 48, vers 10. Daar staat er geschreven over Johannes de Doper. Over u staat geschreven dat u klaar staat voor de vastgestelde tijd om de toorn te stellen voor hij razernij wordt, de ouders te verzoenen met de kinderen en de stammen van Jacob te herstellen. Dat is wat ze precies van hem verwachten. Maar absoluut niet wat Johannes de Doper doet, hè. Lees de manneke zijn prediking op na. Dat klinkt niet echt als het bedaren van Gods toorn uit mij vraagt. De bijl ligt zelfs al aan de wortel, zegt Johannes van de boom. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dat is oordeelstaal uit mij vraagt. Het komt niet uit de verf in dit evangelie van Johannes, maar Johannes verwacht, zoals ik al eerder heb opgemerkt, dat zijn publiek met Marcus zijn verhaal al vertrouwd is, weet je nog? En herinner je in dat verband wat Johannes in het Marcus-evangelie zegt over hem die na hem komt? Hij is sterker dan ik, weet je nog? Hij is sterker dan ik. Ik ga niet helemaal die uitleg opnieuw doen, maar ik heb toen uitgelegd dat die uitdrukking, onder andere, juridisch taalgebruik kan zijn. En in een juridische context wijst het op het feit dat wat God zich voorgenomen heeft, dat hij daar niet meer op terug zal komen. Zelfs al stonden Mozes, Elia of Daniel voor hem te pleiten, hij zal in die zaak doen wat hem behaagt. En dat is wat toen Johannes gekomen is om van te getuigen. Jawel komt, zoals Malachi het had aangekondigd, terug tot zijn tempel en zal gerechtigheid doen geschieden, weet je nog? En Johannes' zijn taak als de Elia is dat hij de tempel en het priesterschap moet reinigen, zodat er geen verwoestend oordeel komt. Het is zijn taak als Gods boodschapper om Israël collectief daarop voor te bereiden, nee mensen? Want wanneer hij die naam komt, gekomen is, kan er niets meer aan gedaan worden. En dat is in beginsel Johannes een opdracht, waartoe dat hij van God gezonden is. En in de Joodse literatuur kan je herhaaldelijk lezen dat de rabbijnen er heilig van overtuigd zijn dat deze Elia-figuur succesvol in zijn opdracht zal zijn. En succesvol betekent voor hen dat de Elia erin zal slagen om Gods toorn van Israël af te wenden. Ze geloven dat. Maar dat is niet bepaald hoe Johannes de Doper de zaal als idee uit mij vraagt. Het gaat niet om Gods toorn tot bedaren te brengen. Het gaat erom dat Israël zich moet bekeren. En als Israël zich niet bekeert, dan kan de Elia daar niets meer aan doen. Want God is sterker dan hem. En hij komt tot het laatste eschatologische oordeel over Israël tijdens Jezus' leven. En Jezus in dit Israëls laatste dagen. Dit is wat door Malachi aangekondigd is als de grote en verschrikkelijke dag van de Heer die zal aanbreken. Herinner je nog? Dat is allemaal gezien in Markus, hè? En dat is wat ik denk, broers en zusters, dat Johannes de Doper doet wanneer hij zegt, ik ben niet die Elia. Denk je dat ik Gods toorn ga bedaren? Denk je echt dat ik de 12 stammen ga terugbrengen naar Israël, zodat ze allemaal terugkomen naar het land? Denk je dat ik vrede ga brengen in Israël? Denk je dat dat is wat ik ga doen? Nee. En trouwens, dat hij niet ontdekt door Malachi te lezen, dat hij kennelijk ergens anders vandaan. Ik roep jullie op tot bekering, zegt Johannes, want als je dat niet doet, dan valt het tij niet meer te keren en zal Gods toorn op jullie hoofden neerkomen. Best heftige bediening, hè? Kan je volgen in dat argument? Als Johannes dus zegt, ik ben het niet, dat hij bedoelt te zeggen, ik ben niet die Elia die jullie voor ogen hebben. De meest overtuigende benadering, want er is te veel, hè, in de synoptische evangeliën, die heel duidelijk laat zien, en trouwens ook in Johannes, dat Johannes de Doper zichzelf wel heel degelijk als de Elia die gezonden is begreep, hè. Nu vervolgens vragen ze van hem, wat zegt u van uzelf? En hoe omschrijft Johannes zich? De stem van een roepende in de woestijn naar de profeet Jesaja. Nu het feit dat Johannes de Doper zijn bediening in die termen hier beschrijft, mensen, dat past gewoon bij zoveel van Israëls verwachting volgens de profeet Jesaja. En wat dat hier zo interessant aan is, is hier wat ik zojuist heb proberen aan te tonen, welke schrifttekst zou je verwachten dat Johannes de Doper zou aanhalen? Malachi 3 vers 1? Zie, ik zend mijn bode die voor mij de weg bereiden zal, plotseling zal als een tempel komen, jawel die je aan het zoeken bent. Sorry, maar Johannes zegt, ben ik niet de Elia die jullie denken? Ik ben niet de Elia die Gods toorn houden daar. Ik ben niet het soort vredestichtende Elia waar jullie naar op zoek zijn. En waarom haalt hij Malachi 3 vers 1 niet aan? Omdat Malachi zelf eigenlijk teruggrijpt op Jesaja hoofdstuk 40. De taal die Malachi daar gebruikt, is de taal van Jesaja 40. In Jesaja lezen we, bereid de weg van Jahwe. En in Malachi, zie ik zend mijn bode die voor mij de weg bereiden zal. In de oorspronkelijke taal sluit het nog veel dichter tegen elkaar aan. Wat is er zo opmerkelijk aan? Het is niet Marcus de evangelist, maar Malachi zelf, die de eerste is, die Jesaja en Malachi combineert. Want herinner u, hoe opent het Marcus Evangelie? Jesaja 40 vers 3, Malachi 3 vers 1. Dus Marcus is niet de eerste die dat doet. Het is Malachi zelf die al die connectie legt met Jesaja hoofdstuk 40. En waarom verkiest Johannes de Doper Jesaja 40 vers 3, denk je? Ik weet het, dat lijkt misschien een moeilijke vraag. Maar wat leer ik u altijd? Dat je een keer de tekst er moet bijnemen. En laten we dat een keer doen. U weet hoe dat het opent. Een stem van een roepen in de woestijn. Bereid de weg van Jahweh. Maak recht in de wildernis. Een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. En wat staat er dan? De heerlijkheid van Jahweh zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van Jahweh heeft gesproken. De heerlijkheid van Jahweh, zegt u dat iets van in de proloog? Ja, hé. Snap je nu waarom dat hij Jesaja 40 kiest en niet Malachi hoofdstuk 3? En Johannes citeert Israëls geschrift niet vaak. En daarom moet je er extra aandacht aan geven. Want de heerlijkheid van Jezus zal geopenbaard worden. Kijk niet thuis naar de bediening van de Heer Jezus in de eerste helft van Johannes verhaal. En wat zie je hem dat doen? Wel, je ziet hem dat water in wijn veranderen. Dat trouwens het eerste teken is van zijn heerlijkheid, zeker? Laat me niet vergissen, ja. Je ziet hem daar bijvoorbeeld de verlamde oprichten, een blind geborene genezen, de Samaritaanse bij de bron helpen om het ware leven te vinden. Ja, dat lijkt toch geen daden van oordeel, hè? En de reden is, vrienden, omdat dat niet het eerste is wat dat komt. Johannes kondigt dat wel aan, de doper, maar dat is niet het eerste wat dat komt. Wat dat eerst komt, is dat ongelooflijk aanbod van genade en barmhartigheid, zelfs ondanks een verzet tegen Johannes de doper. Ja, dat oordeel zal komen, maar dat komt pas in Johannes hoofdstuk 12 aan de orde. Dus zien we dat hier gebeurt, mensen. Johannes kiest voor Jesaja 40, vers 3. Waarom? Om wat er daar aangekondigd wordt. En Jesaja 40 opent met troost, troost mijn volk. Een bijzondere schriftplaats. Daar straks nog iets meer over. Dus Johannes, zoals ik al zei, citeert de schriften niet vaak. En het is de moeite waard om extra erop te letten wanneer dat hij het wel doet. En in hoofdstuk 12, dat eigenlijk het keerpunt vormt tussen het einde van het boek der tekenen, eerste blok na de proloog, en het begin van het boek der heerlijkheid, wat doet hij daar? Wel, dan gaat hij Jesaja 6 en Jesaja 53 combineren. Jesaja 6 ken je ook al van in Marcus. Van daaruit verklaarde de Heer Jezus waarom dat hij in gelijkenissen spreekt, weet je nog? Opdat zij horen en niet horen, zien en niet zien, opdat zij zich niet bekeren, weet je nog? Wel, die tekst komt aan bod in hoofdstuk 12. En hij gaat dat combineren met Jesaja 53. Nu, als je iets van Jesaja kent, dan zou ik echt geen drie andere teksten kunnen bedenken die de kantelpunten in dat boek beter weergeven dan Jesaja 6, Jesaja 40 en Jesaja 53. En dat zijn gewoon briljante keuzes als je weet wat Jesaja doet. En wanneer combineert hij Jesaja 6 en Jesaja 53, excuseer? Hij gaat die combineren wanneer we in de richting gaan van een zeer ernstig oordeel over Israël in hoofdstuk 12. Maar zo begint het niet, hè? En dat mag u niet verbazen, nee, denk aan de proloog. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. In die volgorde, genade en waarheid. En dat is wat hij precies krijgt in Jesaja hoofdstuk 40. Jesaja 40 opent, he, troost, troost, mijn volk, Gods genadige terugkeer tot Israël. Wat dan weliswaar op een muur van ongeloof botst. Maar in eerste instantie een genadige terugkeer. Dus, ik denk dat dat is wat Johannes hier wil zeggen. Ik ben niet de Elia-figuur die jullie denken dat ik ben. En ik ga Malachi 3 vers 1 niet citeren, want eigenlijk is het eerste wat er gaat gebeuren, wat dat Jesaja 40 aankondigt. God, die komt in Jesaja 40 als een krijgsheer. en een herdersvorst om zijn volk te bevrijden. Dat is wat ik aankondig. En gaan we hem tegenkomen als de krijgsheer en de herdersvorst? Zie je hoe dat perfect aansluit met Jesaja 40? Dat je net hetzelfde patroon hebt? Kan je me daarin volgen, mensen? Then we go a little bit further. De vraag van de farizeeën. Ja, ze vragen hem, waarom doopt hij? Waarom doopt hij als je niet de Christus bent, nog Elia, nog de profeet? Waarom doop je dan? En wat is zijn antwoord? Johannes beantwoordt hier een vraag nog niet eens. Hij erbij stilstaat. Ja, het is niet omdat iemand een vraag stelt, dat hij ook moet beantwoorden, die mensen. En waarom? Omdat vragen een bepaalde interpretatie van zaken veronderstellen. En wat als die interpretatie verkeerd is? Waarom ga je de moeite doen van een vraag die uitgaat van een verkeerde manier om de ding te begrijpen? En als je die vraag beantwoordt, dan zit je meteen gevangen. Want dan heb je de manier waarop dat de vraag gesteld is voor jezelf aanvaard. Ik weet niet of je hem kent, maar Søren Kierkegaard heeft ooit het volgende gezegd. Ik vind dat zo'n mooie zin. Als je nu weet hoe de waarheid eruit ziet, hoe weet je dan wanneer je haar gevonden hebt? En zeker als de waarheid een persoon is, he? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als je niet weet dat de waarheid eruit ziet, hoe weet je dan wanneer je ze gevonden hebt? Raak een vraag, he? In het Johannes Evangelie. Achter die zin schuilt eigenlijk de idee ook dat elke vraag veronderstelt iets van het antwoord te weten. En dat is ook hier het punt van Johannes. De fariseeën hebben een vraag. En Johannes maakt gewoon duidelijk dat dat hier de verkeerde vraag is. He? Ik doop met water, zegt hij, maar er is iemand onder ons die jullie niet kennen. Dat is de vraag die ze moeten stellen. Je zou moeten vragen wie hij is, maar je kent hem uiteindelijk niet. Maar ja, men begint waar men zich bevindt en men veronderstelt dat men weet wat men ziet. En als je daar begint, zit je meteen al op het verkeerde spoor. Dat gaat nog zoveel duidelijker worden bij Nicodemus, de grote leraar van Israël. Ah, hij weet heel zeker dat God met Jezus is. En dat begint hij. En een paar versen later zegt de Heer, je bent een leraar van Israël, en je weet die ding niet. Dat is zeer veelzeggend, die mensen. Jezus maakt kom af met al onze zelfverzekerde, arrogante wijsheid. Hij had het ook nog mee, maar vroeg of laat, dat God je met de neus op de feiten drukt. Ik heb al genoeg mijn verhaal verteld, hè? In het verleden, dat ik de leer van de broeders van voren naar van achter kon en van achter naar van voren. Achter 10 jaar, ik had allemaal zo wat gehad, zeg. Heer, ik had allemaal zo wat gehad. En nu? En toen ik de Heer heel duidelijk dat ik helemaal nog geen bal wist. Vroeg of laat kom je dat tegen in je leven. Dat je denkt dat je het weet. En dat is de natuurlijke reflex van de mens, nee. Om van daaruit naar ding te kijken. En we zijn zeker wat dat we zien, nee. Ook fariseeën denken niet te weten wat ze moeten beginnen. En Johannes maakt duidelijk hier dat ze geen flauw idee hebben waar dat werkelijk over gaat. Zie je dat? Herinner u de proloog in dat verband? Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen, nee, ze kenden hem niet. En dat is wat Johannes de Doper hierop aanstuurt, mensen. Nu ondertussen weten jullie dat Johannes zijn verhaal in eerste instantie gericht is aan de geloofsgemeenschap in Efeze, ergens in de jaren 90. En ik geloof dat Johannes hier iets in de kijker plaatst wat af voor zijn publiek herkenbaar is. Dat het bij hen een man in herinnering brengt, die ondertussen al ruim 25 jaar gestorven is. Een man die gedurende ruime tijd onder hen gepredikt en onderwezen heeft. En waardoor sommigen onder hen wellicht tot geloof gekomen zijn. Heb je enig idee wie dat ik bedoel? Inderdaad, Paulus, herinner u nog, de fariseer onder de fariseeën, die net in hetzelfde schuitje zat, hè? Hij stak er ook onder zijn generatie met kop en schouders bovenuit, een groot kenner van de Torah en de tradities van de voorvaderen, maar ook hij kende Jezus niet, in mensen. Dus het zou me niet verbazen dat dit achter dit kleine voorval hier een beetje meespeelt. Zo ken ik Johannes ondertussen al een beetje. dat het zeer herkenbaar is, voor de mensen naar wie dat dit schrijft. Dat Paulus gekend, De vraag is dan natuurlijk gerechtvaardigd, wie is hij dan die zij hoorden te kennen? Hij die na mij komt, die zegt Johannes. En wie is hij volgens de stem van de roepende in de woestijn in vers 23? Wie is hij?
Jawel.
Inderdaad, Yahweh de Heer. Dat is degene dat ze niet kennen, die midden onder hen gekomen is. Vind je dat niet verbazingwekkend, vriend, dat fariseers die onderlegd zijn in de Torah, vertrouwd zijn met die eeuwenoude traditie, eigenlijk dat wij gewoon niet kennen? En later gaan we zien dat de Heer Jezus er geen doekjes om wint. Later had hij tot hen recht toe recht aan zeggen dat ze uit hun vader de duivel zijn. Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat ze een vorm van heiligheid praktiseren, die helemaal niet weet wie dat God is, nog zijn karakter begrijpt. En dat is alarmerend, want het is heel gemakkelijk om de fariseeën op karikaturale wijze af te schilderen. Ja, we zien ze zo gemakkelijk als een karikatuur, als gemene mensen met een masker, en een onheilspellend stemgeluid, precies of dat Darth Vader afkomt. Ik ken hem. Ja, iedereen kan raden, wanneer dat hij opduikt in Star Wars, dat geen goed nieuws brengt. Inderdaad. Maar dan gaan we wel voorbij aan het punt hier, mensen. Ja, we schilderen hen zo graag af op een donkere manier, terwijl dat zijn wezen niet veel van ons allen verschil. En ik zeg dat niet lichtvaardig, want ze geven minstens zoveel als wij om de schriften. Ten tweede, ze geven net als wij om hun tradities en gewoontes. Waarom vieren we elke week avondmaal, wat dat een ander niet doet? En dat is misschien wel het belangrijkste punt, ze houden van God op een manier zoals dat zij denken dat zou moeten. En wij ook zeker, En bij gevolg hebben zij ook de Jezus in alle oprechtheid gekruisigd. Omdat ze, evenals Paulus, ervan overtuigd waren dat die Jezus van Nazareth helemaal niet van God gezonden kon zijn. Vanwege al die dingen dat hij zei. En daarom moesten ze van hem af. En dat is wat we hier moeten horen, denk ik. Is het mogelijk, mensen, om iemand te zijn die de schriften ernstig bestudeert, die de grootkerkelijke traditie kent en toch niet weten wie God is? Kennelijk wel, Kennelijk kan je afstuderen als voorganger met grote onderscheiding in de Bijbelschool, een prachtig eindwerk gemaakt en over de kerkvaders, maar uiteindelijk de Heer niet kennen. Dat is wat dat ons wil leren, mensen. Nu later gaan we zien hoe God er werkelijk uitziet, wanneer dat we de Jezus genade en waarheid gaan proeven. Dus misschien is dat wel een van de kenmerken. Het kenmerk van iemand die God echt kent, is niet hoe diep dat hij in de schrift of in de traditie verankerd is, maar hoe dat hij eerst met genade en dan met waarheid op de zaak reageert. Dus misschien zie je een aantal dingen in dat evangelie van Johannes die spreken over Gods karakter. En dat is het kenmerk van iemand die echt weet wie God is. Johannes acht zichzelf niet waardig om zijn schoeisel los te maken. Ik heb mij lang afgevraagd, wat mag dat toch de bedoeling van zijn om dat hier te vermelden? Welke meerwaarde heeft dit? Heb je dat niet? Dat je soms aan denkt? Wel, als je de Joodse tradities kent, is er allereerst een traditie die zegt dat verboden is voor Joodse meesters om hun slaven te gebieden om hun sandalen los te maken. Omdat dat zo'n vernederende handeling is. Maar anderzijds is het wel geoorloofd voor een zoon of voor een leerling als een daad van toewijding. Maar Johannes heeft hier te kennen dat hij zelfs als een daad van toewijding, dat hij niet waardig is om dat te doen. Zou het hier mogelijk zijn dat Johannes de evangelist, door dit nu al op te nemen, ons wel voorbereiden op iets wat komen had? Een voorval op die laatste avond, waar dat hij als de geliefde discipel dieper op in zal gaan? Want Johannes laat bewust de instelling van het avondmaal vallen, ik heb het al gezegd, om iets anders in de kijker te plaatsen. Weet je nog wat? De voetwassing, inderdaad. Je kent het allemaal, Dan krijg je Petrus' reactie. No way, zegt hij, geen sprake van Heer, dat ga je echt niet doen. En hij weigert dat in alle oprechtheid uit diepe liefde en ontzag voor de Heer Jezus. He. Je wil helemaal niet ongehoorzaam zijn, hij zoekt juist de Heer Jezus eer te betonen. Dat doe je gewoon niet, zegt hij tegen de Heer Jezus. En dan krijg je het gekende antwoord van de Heer Jezus en zo verder. Wat ik hier wil op wijzen, dat is het laatste wat ik hier wil zeggen, wat ik hier op wil wijzen, mensen, is dat er hier sprake is van een prachtige ironie. Weet je, Johannes zegt, ik ben niet waard om zelfs zijn sandaal los te maken. Ben ik niet eens in staat om het echte, nederige, beledigende werk te doen. En toch, vriend, en toch is dat wat de Heer Jezus uit liefde voor ons wil doen. Dat is de prachtige ironie die hierin opgesloten ligt. Dus merk je wederom, ik zeg dat hier niet op mijn duim, hè. Toen ik het inleidde, zag ik jullie gedachten gaan naar die laatste avond en naar die voetwassing. Omdat die connectie is dat hij wil leggen, hè. Dat is Johannes, dat is zijn stijl. Dus let op die dingen als je dat evangelie leest, want er zitten er heel vele mensen. En verder ben ik in mijn voorbereiding niet geraakt, en hier moet ik zeggen, is mijn materiaal op. Maar ik denk dat het weer meer dan genoeg was, zeker, hè? Dat was het dan voor mij voor vanavond.